Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe? D'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Slava aussi нашим героям. Slava Ukraine.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer een bijzondere Boekenweek-aflevering. Ik ben Annette van Soest en ik zit aan de leestafel in ons café met voor mij een imposante stapel boeken, hier neergelegd door Mathieu Segers. Want er was maar één onderwerp waar Mathieu net zo hartstochtelijk over kon vertellen als over Europa, en dat was literatuur. Foto's van zijn boekentips in de Café Europa groepsapp werden vergezeld van krachtige aanbevelingen. Heerlijke roman, fraaie stijl, Europese toetsen, schreef hij dan bijvoorbeeld. Goed nieuws voor de Nederlandse literatuur. Er waren ook plannen voor een Boekenweek-aflevering. We zagen onszelf al helemaal zitten. Een opname met live publiek vanuit zijn favoriete Maastrichtse boekhandel, De Tribune. Het is er helaas niet van gekomen. Mathieu is er niet meer, maar zijn ideeën blijven, zijn boeken blijven en de ideeën van al die andere schrijvers waar hij zich mee voedde. Literatuur, zei hij, biedt vaak diep inzicht en is van wezenlijk belang om Europa in al haar facetten te doorgronden. Romans kunnen belangrijke historische gebeurtenissen al op een heel vroeg moment voorzien. Daarom een bloemlezing uit de boekentips van Mathieu. Hij vond het een mooi idee om deze aflevering postuum met onze luisteraars te delen. Mathieu, het is Boekenweek.
Ja, een fantastische week. Misschien is het altijd wel de mooiste week van het jaar, Annette. En eigenlijk zouden we daar een keer in Café Europa natuurlijk veel meer aan moeten doen. Die ambities sluimeren al een tijdje. Hopelijk kunnen we dat volgend jaar ook echt gaan waarmaken. Dit jaar houden we het bij gewoon nieuw sport leestafeltips. Die zijn natuurlijk altijd op zichzelf altijd passend. Maar voor ons is het iedere week Boekenweek in zekere zin. Maar nu, Thies Gospodinov heeft genoemd. We hebben die eerder gehad. Niet door mij aanbevolen, maar door een andere luister. Een andere gast. Dat moeten we eens even terugzoeken. Ik heb hier zelf nog De Wetten van de Melancholie liggen. Ook van Gospodinov. Dus dat is een schrijver die sowieso goed bij ons past. En zeker in de Boekenweek. Maar mijn tip voor deze week is Henry Kissinger. Leadership. Six Studies in World Strategy. En dat boek past ook goed bij wat we vandaag allemaal besproken hebben. Kissinger, bijna 100 jaar, blikt terug op inspiratiebronnen voor zijn eigen buitenlandanalyses en buitenlandbeleid onder president Nixon natuurlijk. Dat doet hij in 6 studies. Nou, die gaan bijvoorbeeld over Konrad Adenauer, over Charles de Gaulle, over Margaret Thatcher, Lee Kuan Yew. Dat is allemaal op zichzelf heel erg de moeite waard. Maar iedereen die wel eens iets van Kissinger gelezen heeft, die zal denken, goh, dat zijn opgewarmde kliekjes uit eerder Kissinger-werk. Nou, dat is het ook. Maar ik raad dit boek met name aan vanwege het laatste hoofdstuk, want die conclusie. Want daar gaat deze bijna 100-jarige analist van de geopolitiek even vooruitkijken. En dat is gewoon een heel fascinerend hoofdstuk. Want hij haalt allerlei grote ontwikkelingen in de wereld van vandaag naar voren, zoals digitalisering, maar ook de veranderingen van het onderwijs, meer meritocratie en het verdwijnen of niet verdwijnen daarvan, koppelt dat allemaal aan de grote bewegingen in de wereldpolitiek, met natuurlijk ook een zekere kennis van China die hem niet ontzegd kan worden, en komt dan tot een soort glazen bol exercitie op zijn Henry Kissinger's. Dat is nooit weg. Dus deze geef ik voor deze aflevering mee, ook omdat hij heel goed past bij de thematiek die we besproken hebben.
En sowieso zijn kliekjes gewoon eigenlijk het allerlekkerste, toch?
Zeker.
Ja, zeker, precies. Als je een liefhebber bent van de keuken van Henry Kissinger is het zeker aan te raden.
Mathieu, wat heb jij dit keer meegenomen?
Ja, Arnett, zoals ik beloofde aan het begin van deze aflevering, zou ik het over Albanië hebben. En ik zou je graag even kort Federica Mogherini citeren, de voormalig hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid van de Europese Unie, die over de Balkanregio zei: geen enkele politieke grens kan wegpoetsen dat deze regio een onderdeel van de Europese geschiedenis is. En ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren, zeker als we het over grenzen hebben. Ik noem een van de mooiste boeken die ik ken over een grensregio. En dat gaat dus over Albanië. En het is een boek wat mij betreft echt toe is aan een nieuwe vertaling. Want het is alleen nog maar antiquarisch te verkrijgen in het Nederlands. Maar het is een meesterwerk. Kroniek van de Stenenstad heet het. En het is geschreven door Ismaël Kadare. Ik raad het iedereen van harte aan. En ik bepleit bij deze een nieuwe Nederlandse uitgave op korte termijn.
Kan je heel kort vertellen waar het over gaat?
Ja, dit boek gaat over een stad, een stenen stad in Albanië. En eigenlijk is het de geschiedenis van die stad door de ogen van een jongen die opgroeit tijdens de Tweede Wereldoorlog. En voortdurend wordt de stad door anderen bezet. Dan door Grieken, dan door Italianen. Het wordt gebombardeerd. Maar het is vooral ook een fantastische, suggestieve, inspirerende, vol met rijke beelden geschreven roman over alles wat belangrijk is in het leven. Het is wat mij betreft een grote Europese roman die terug in de aandacht moet. Ik heb voor deze leestafel vandaag, Arnett, werk van Stanley Hoffman. Dat is een Fransman. Die is in 1955, hij is ondertussen overleden. Maar hij is in 1955 verhuisd van Frankrijk naar de Verenigde Staten. En daar een heel prominente hoogleraar Franse politiek en ook Europese politiek geworden aan Harvard University. Hij heeft prachtige essays geschreven over de Gaulle en het Frankrijk vanaf de jaren 30 eigenlijk. De Vierde Republiek, de Vijfde Republiek. Ik raad het enorm aan. Het is natuurlijk een beetje gedateerd, dus je moet dit antiquarisch shoppen. Maar er is ook op internet het nodige van Stanley Hoffman te vinden. Ik raad aan de essaybundel in het Engels uitgegeven Decline or Renewal. Verval of vernieuwing. Het grote vraagstuk van de Franse politiek iedere dag opnieuw. France since the 1930s. En dat is een verzameling van de mooiste essays van Stanley Hoffman. Die laat ik straks ook op een foto zien natuurlijk voor onze luisteraars. Ik wilde daar nog een tip aan toevoegen. Er was in Nederland de laatste dagen veel aandacht voor Édouard Louis. Een jonge Franse schrijver die het arbeidsmilieu vertegenwoordigt op een hele pakkende en aansprekende manier, niet alleen in Frankrijk, ook in Nederland. Hij beschrijft op een bijna fysieke manier de kloof tussen de werkende klasse in Frankrijk en de onderkant van de samenleving, zoals wij dat in Nederland vaak omschrijven, en de elite aan de andere kant. Een thema wat we natuurlijk vandaag ook besproken hebben. Ze hebben mijn vader vermoord, zo heet zijn bekendste boek dat in het Nederlands vertaald is. Dat raad ik aan, maar daarbij raad ik ook vooral aan een eerder boek dat over dezezelfde thematiek gaat, die heel diep zit in dat Franse, in die Franse samenleving. Die tweestrijd tussen de werkende klasse aan de ene kant en de elite aan de andere kant. En dat is het boek van Didier Eribon, Terug naar Reims. Mooi vertaald in het Nederlands. En dat gaat over, is eigenlijk een soort ego-document. Dus Didier Eribon, een bekende socioloog in Frankrijk, die beschrijft zijn eigen jeugd in Reims en dat hij teruggaat naar zijn carrière aan de universiteit naar Reims en daar eigenlijk als een vreemde rondloopt. En hij registreert daar de socialisatie van de armoede, zo zou je het kunnen noemen, in dat gedeelte van Reims waar hij vandaan komt. Het is heel erg inzichtsrijk voor al die grote thema's die op dit moment de verkiezingsstrijd in Frankrijk bepalen. Dus van harte aanbevolen. Ja, Arnett. Ja, ik werd een beetje verdrietig. En dat ligt niet aan de mooie maand januari, maar wel aan het nieuws dat tot ons kwam over boekverkoop. En dan ging het met name over het nieuws dat Nederlandse literatuur steeds minder verkocht wordt. Je weet, ik ben een groot liefhebber van de Europese literatuur, van vertalingen, van het voor elkaar vertalen in verschillende Europese talen. Maar vanwege dit nieuws wil ik toch even een lans breken voor de Nederlandse literatuur. Ik ben ooit wakker gekust als lezer van de Europese literatuur, natuurlijk in mijn eigen taal, door de schrijver Oek de Jong met het fantastische boek Opwaaiende Zomerjurken. Later heb ik nog meer van Oek de Jong gelezen. En ik zou voor dit moment eigenlijk het boek Pier en Oceaan willen aanraden aan onze lezers. Een fantastische roman van deze Oek de Jong. Een grootheid in de Nederlandse literatuur. En daarmee ook in de Europese literatuur. En als we die in de benen willen houden, die Europese literatuur, dan moeten we ook onze eigen taal onderhouden. Dus Nederlandse literatuur wat mij betreft. Oek de Jong, daar kun je veel van lezen. Ik noemde Opwaaiende Zomerjurk, Cirkel in het Gras, ook een prachtige roman. Maar Pier en Oceaan is wat mij betreft het hoogtepunt. En dan ga ik natuurlijk voor een Great American Novel. En wil ik van Jonathan Franzen niet het wereldberoemde Vrijheid aanraden. Wat ik ook iedereen aanraad. Schitterend, de belevenissen van Patty en Walter. Ga dat boek lezen. Maar ik wil vooral wijzen op Purity. Een latere roman van hem die hij schreef voor de opkomst van Trump. En die eigenlijk helemaal dat verdeelde land waar René het net over had. En die opwinding die daar is. Op een fantastische manier beschrijft via een heel atypische hoofdpersoon. Met geweldige scènes, als je realiseert dat die geschreven zijn voordat Trump aan de macht was. Bovendien zit er een verknoping in met het hele geopolitieke spel dat op te wagen is sinds het einde van de Koude Oorlog via een voormalige DDR-Stasi-agent die ook een prominente rol speelt. En dat weer doet via het World Wide Web. Daar laat ik het bij, maar het is van harte aanbevolen om dat boek te lezen aan onze luisteraars. Mijn tip is, Annette, we openden onze kleine kroeg in Scandinavië vandaag. We hadden daar Koen Verhelst. We hebben het gehad over Scandinavië, het Balticum. Mijn tip is literatuur uit dat fantastische gebied van het Balticum, waar ook heel veel schitterende literatuur uit voortkomt. Een van de mooiste romans, hij is heel erg dik, maar hij is echt fantastisch, die ik de afgelopen jaren gelezen heb, is Tussen drie plagen van de Estse schrijver Jaan Kross. Echt een geweldig boek. Dat gaat over precies waar we het met Koen ook over hadden. Het redden van het vegenlijf in het Balticum als een kleine natie. Maar het gaat ook over alle vraagstukken van het menselijk leven op een geweldige manier. Ik kan het niet anders dan in superlatieven praten over dit boek. En Annette, voordat je het gaat vragen, ik weet dat er nog een actiefoto te goed is van de vorige boekentip. Die ga ik combineren. Laat ik het zo zeggen, er komen twee actiefoto's nog aan. De vorige boekentip en deze Jaan Kross Tussen drie plagen. Schitterend uitgegeven ook door uitgeverij Prometheus en ook geweldig vertaald. En dan heb ik zelf nog een tip. En dat is een boek van de schrijver, magistrale schrijver, Anthony Burgess. Een weergaloos forser van de Britse ziel. En ik ga hem even citeren, omdat het zo goed past in deze aflevering. Weliswaar in de Nederlandse vertaling, die overigens ook magistraal is. Hij schrijft in het boek wat ik aanraad, Machten der Duisternis, Earthly Powers in het Engels, schrijft hij het volgende in Nederlandse vertaling. Op grond van welk masochisme, welk fundamenteel cynisch gebrek aan eerbied voor instellingen en principes, maken wij Britten elkaar toch belachelijk bij gelegenheden waar komedie volstrekt buiten de orde is. Nou,
mooi.
Burgess zelf heeft geen antwoord op deze vraag. Hij stelt alleen vast in het boek dat de ernstigste situaties die in zijn land voorkomen altijd uitmonden in ware orgieën van hilariteit. Nou, ik denk dat het tamelijk actueel is. En de rest van het boek is ook op dit niveau. En het is een geweldig boek. Niet alleen qua inhoud, maar ook qua omvang. Dus dit is echt mijn zomertip. En sluit helemaal aan bij wat we vandaag allemaal besproken hebben. Nou, ik ben een heel enorm liefhebber. Jij weet dat, Annette, van de Italiaanse kunst, cultuur en alles wat daarbij hoort. Ik heb ook een boek dat nog steeds up-to-date is. Een boek uit 1923. Het is de roman van Italo Svevo. Een van de mooiste romans uit de Italiaanse literatuur die ik ken. De Bekentenissen van Zeno. Wordt wel de eerste Freudiaanse roman genoemd. Het is een enorme psychologische analyse van de hoofdpersoon Zeno, van zichzelf. En via die analyse leer je ook allerlei, krijg je allerlei fantastische inkijkjes en inzichten en diepere lagen in beeld rondom die Italiaanse cultuur en ook in de kern van de Italiaanse samenleving, waar het inderdaad heel vaak gaat ook, want wij zien Italianen vaak als zwierige mensen met allerlei passies en dergelijke, maar heel Italiaans is ook dat twijfelen en niets doen, afwachten, uitstel, waar we het eerder vandaag ook al over hadden. Nou, in deze roman kom je dat allemaal tegen via die hoofdpersoon Zeno. En het is echt een grote Europese roman. Dus qua stijl, inhoud, context. Ja, het is een grote rijkdom. Ik kan het iedereen enorm aanraden. Het is ook fantastisch vertaald. In ieder geval destijds, toen ik het las, in het Nederlands. Dus ik denk dat dat ook nog wel verkrijgbaar is in de Nederlandse boekhandels. Want, zoals gezegd, het is een van de iconische werken van de Europese literatuur.
Mathieu, wat raad jij aan?
Ja, we hebben het over Praag gehad en wat daar zich daar allemaal heeft afgespeeld. En dat heeft zich afgespeeld in kastelen. En ik dacht, ja, Tsjechische literatuur heeft natuurlijk ongelooflijk veel te bieden. Maar toen dacht ik, kasteel. En toen dacht ik ineens, To the Castle and Back. De memoires van Václav Havel. President natuurlijk van Tsjechië geweest. Een zeer inspirerend man. Omdat hij regeringsleider / filosoof was. Dat heeft hem ook kritiek opgeleverd. Maar zijn memoires van die jaren zijn, mede omdat hij ook filosoof is en schrijver, zeer de moeite waard. Dus To the Castle and Back van Václav Havel is mijn tip 1. En sorry, ik heb nog een tweede tip. Want de leermeester van Václav Havel was, en dat is voor de liefhebbers, Jan Patočka. Een Tsjechische filosoof, fenomenoloog zou je ook kunnen zeggen. Die heeft prachtig geschreven, kwam ik in 2017 achter, over, op een filosofische manier, dus dit is inderdaad voor de liefhebbers, over Europa en wat Europa nou precies is en hoe je het moet begrijpen en wat de Europese beschaving behelst. Zijn mooiste boek daarover is misschien wel Plato and Europe, is in het Engels vertaald. En deze Jan Patočka leerde ik in 2017 kennen, omdat ik toen de eer had om in de jury te zitten van de internationale Spinoza Lens, een prijs die uitgereikt wordt aan altijd ieder jaar aan een dode en een levende denker. En de dode denker die toen de prijs kreeg was Jan Patočka. Daarom ben ik me toen in zijn werk gaan verdiepen. En ik denk dat het een enorm inspirerende bron kan zijn, ook voor de vraagstukken van vandaag. Dus ik raad dat van harte aan. Ik heb er destijds ook een kort stukje over geschreven. En ik zal kijken of we dat bij de show notes kunnen toevoegen, zodat er wat achtergrond komt bij deze Tsjechische filosoof en dus leermeester van Václav Havel.
Gaan we doen. Mathieu, wat heb jij meegenomen dit keer?
Ja, ik heb een prachtig boek ook meegenomen. Hoewel ik het nog niet gelezen heb, weet ik al dat het een prachtig boek is. Want het is, ik noem het bijna een vriendin van de show. Het is het nieuwe boek van Nino Haratischvili. Die heb ik natuurlijk vaker aangeraden. De auteur van het schitterende boek Het Achtste Leven. Een Tolstojaanse roman van onze generatie. Dat is toch ook belangrijk om dat eens te zeggen. Je weet, Annette, dat ik wel eens verlekker aan vervlogen tijden als het gaat om de grote Europese romans. Maar dit is een grote Europese roman geschreven in onze generatie door Nino Haratischvili. Zij heeft een nieuw boek. Het Schaarse Licht heet dat in de Nederlandse vertaling. Het is sinds dit weekend uitgegeven door de fantastische uitgeverij. Dat wil ik toch ook nog wel een keer zeggen. Meridiaan Uitgevers. Een geweldig initiatief die heel veel literatuur uit Midden-Oost-Europa, maar ook uit de Caucasus vertaalt in het Nederlands. Dus een bron van rijkdom in ons eigen land. En die hebben nu ook weer zorg gedragen voor deze uitgave van het Schaarse Licht. Nino Haratischvili is op dit moment in Nederland. Ik vind het zelf ongelooflijk jammer dat ik komend weekend niet erbij kan zijn als ze onder andere in Utrecht is. Maar ik geef deze tip wel graag door aan onze luisteraars.
Mathieu.
Ja, deze boekentip van Dylan, eigenlijk is daarmee onze leestafel meer dan gevuld. Dat is inderdaad een fantastisch boek. Een wereld op zichzelf. The Bridge Over the Drina. Ik kan het iedereen van harte aanbevelen. Het is ook poëtisch. Je wordt er helemaal in mee gezogen. Ik kan het niet vergelijken met een ander boek. Het staat voor mij echt op zichzelf. Ja. En het is een roman van Europese proporties. En daarmee doe ik hem nog tekort. Maar ik heb natuurlijk ook een boek.
Probeer daar maar eens overheen te komen.
Ja, maar dit is een ander genre, gelukkig. Hè, want als het literatuur zou zijn, kon ik er niet meer overheen. een heel ander genre. Hoogleraar oudheid van de Universiteit Utrecht, Leonard Rutgers, heeft onlangs een boek gepubliceerd met de titel Israël aan de Tiber. Het gaat over zijn eigen onderzoek van de laatste ruim 10 jaar... in de Joodse catacombe van Rome. Heel interessant, heel veel onbekend materiaal. Er zit ook fotomateriaal in het boek. Je kunt het ook thematisch lezen. Eigenlijk kun je het ook als een reisgids meenemen als je naar Rome gaat. Je kunt het als een wetenschappelijk werk lezen en een inleiding tot verder wetenschappelijk werk. Je kunt het als een geschiedenis lezen van de Europese beschaving. En daar wil ik natuurlijk de nadruk op leggen vandaag. Want we zijn vandaag op zoek gegaan naar die Europese beschaving. Ja, we kunnen dan ook niet zonder kennis van de eeuwige stad. En dan natuurlijk met name de Romeinse tijd. En deze Joodse catacombe, waar Leonard Rutgers over schrijft, is eigenlijk een onbekend gegeven in het Rome van de oudheid. Maar wel heel erg inzichtsrijk in hoe de Europese beschaving toen in een cruciaal tijdsgevricht vorm kreeg. En waar wij vandaag de dag nog steeds niet alleen aan refereren, maar ook voor een gedeelte in leven. Dus voor een dieper inzicht in de Europese beschaving, en dat hebben we vandaag geconstateerd, is hard nodig, raad ik iedereen dit zeer toegankelijke boek aan van Leonard Rutgers, Israël aan de Tiber.
Ja, Annette, ik kom met een standaardwerk dat ik eigenlijk ook al allerlei afleveringen eerder had kunnen noemen. Maar als historicus behoud ik me nu bij mijn leest. En ik daal niet af naar de literatuur zoals ik normaal gesproken toe laat verleiden. Ik noemde hem al eerder in de podcast, Tony Judd, Postwar, A History of Europe Since 1945, is een standaardwerk in de eigentijdse Europese geschiedenis. En waarom noem ik dit boek in deze aflevering? Omdat Tony Judd aan het einde een punt gaat maken dat breder is dan de politieke, de geopolitieke, de diplomatieke, de economische en de culturele geschiedenis die hij allemaal beschrijft in deze vuistdikke paperback. En dat bredere punt is dat er onder de oppervlakte van het in de politieke wereld zichtbare ook iets bestaat als een soort van Europese, trans-Europese werkelijkheid. En hij noemt dan een aantal zaken waar je dat aan kunt zien. En een van de hoofdpunten die hij noemt is het voetbal. Het voetbal als een trans-Europees fenomeen dat ook Europa als het ware aan elkaar bindt. En op de voorkant van de paperback die ik heb staat ook niet voor niets een jongetje in de leeftijd waarin alles nog kan draaien in je leven om voetbal, die met een bal bezig is. Is denk ik voor deze uitzending heel erg passend. En daarnaast is het boek natuurlijk een must-read voor al onze bezoekers.
Ja, ik heb een tip gezocht natuurlijk die past bij het thema van vandaag, Turkije. Dat is nog niet zo heel eenvoudig. Ik ben uiteindelijk uitgekomen bij een oudje in mijn boekenkast. Dat wil zeggen, het is een boek uit, ik geloof 2007 of... Ik kijk even, het is van 2009, dus toch nog recenter dan ik dacht. Niet zo heel oud. Maar toch, als je weet wat er aan Europese ontwikkelingen is geweest sinds 2009, zou je kunnen zeggen, dit is misschien gedateerd. Dat is het zeker niet. Het is een boek van Perry Anderson, een zeer bekende commentator van de Europese recente geschiedenis en het proces van de Europese integratie en alles wat daarbij komt. In een bepaalde politieke hoek, maar absoluut ongelooflijk de moeite waard om zijn stukken te lezen. Ze zijn overal te vinden op internet. En dit boek is een soort bundeling uit 2009 van zijn inzichten over het Europa waar wij het ook steeds over hebben in Café Europa. Het heet The New Old World. En waarom raad ik dit boek aan? Er zit een heel stuk in en dat is heel interessant. Het heet deel 3, The Eastern Question. En dat gaat eigenlijk, de kwestie in het oosten, dat gaat eigenlijk voor een heel groot gedeelte over Turkije. En de manier waarop hij daar de Turkse geschiedenis, positie in Europa en toekomst duidt, is nog altijd ongelooflijk waardevol. En als ik dat weer lees, dan denk ik altijd, ja, dit is toch eigenlijk een heel waardevolle bron, ook om het heden te begrijpen. ik sta vaak voor de leestafel als ik ga bedenken wat zal ik adviseren voor mijn eigen boekenkast. En dan denk ik, zie ik ergens een link met de thema's die we in het café behandelen deze keer. En dan trek ik een boek uit de kast, liefst een roman zoals je weet. En dan zeg ik daar iets over. Maar heel vaak adviseer ik dan boeken die niet meer in de handel zijn. En daar kom ik dan zelf later achter. Zo heb ik dat ook gedaan met Italo Svevo, Bekentenissen van Zeno. Een werkelijk waar geweldige roman, ook uit... Laat ik even terzijde. We zijn al lang bezig. Italo Svevo. Ik heb dat een paar maanden geleden heb ik hem ook getipt. Toen in relatie tot Italië ongetwijfeld. Nu zou ik hem opnieuw willen tippen. Want toen ik destijds Italo Svevo aanraadde, was dat ook zo'n boek wat eigenlijk niet meer makkelijk in de handel verkrijgbaar was. Ik las vorige week in de boekenbijlage in NRC tot mijn eigen enthousiasme dat er een nieuwe uitgave komt van de echt prachtige Nederlandse vertaling. Bekentenissen van Zeno van Italo Svevo. Een roman die ik las toen ik nog niet zo heel oud was en die mij echt verliefd heeft gemaakt op de Europese literatuur. Er zit wel één nadeel aan. Als je dat boek gelezen hebt, is eigenlijk bijna alle hedendaagse literatuur toch een aantal tandjes minder. Dus je hebt dan de kans dat je nooit meer uit het begin van de 20e eeuw, eind 19e eeuw komt qua literatuur. Maar daar waarschuw ik de lezers even voor. Maar het is absoluut enorm de moeite waard. En omdat er nu een nieuwe uitgave is en die dus gewoon in de handel is, ongetwijfeld prachtig.
In de herkansing.
Raad ik hem nog een keer aan. Bekentenissen van Zeno.
Het is tijd voor de laatste ronde en die brengen we altijd door aan de leestafel. Mathieu, wat raad je aan?
Mijn tip, het zijn er twee, Annette, maar de eerste zal ik heel kort houden, want dat is een tip die ik al eerder gegeven heb. Dat is namelijk Ismael Kadare, Chroniek van de Stenen Stad. Dat boek heb ik eerder aangeraden. Is een fantastische roman over Albanië. We hadden het al een beetje over die regio. Daar is nu een nieuwe Nederlandse vertaling van bij Atheneum Boekhandel. Dus dat wil ik graag meegeven, want eigenlijk was dat boek heel moeilijk te verkrijgen toen ik die tip gaf, alleen maar antiquarisch. Dus dat is gewoon goed nieuws voor alles en iedereen. Voor Europa, voor de Nederlandse lezers en voor de prachtige literatuur van Ismael Kadare. Maar mijn tip voor deze week is een Nederlandse schrijver, een jonge Nederlandse schrijver. Ik heb net zijn roman uit. Gouden Dagen heet die roman en is geschreven door Berend Sommer. Een ongelooflijk goed, interessant, leuk om te lezen, vlot geschreven, mooi. Ook met diepere lagen. Prachtig literatuurproduct van Nederlandse bodem.
Dus literatuurproduct.
Dat is gewoon een literatuurproduct van Nederlandse bodem. Ik heb er geen ander woord voor. En daar zijn we niet heel rijkelijk mee bedeeld de laatste jaren, in mijn ogen, Annette. Ik kan het mis hebben. Ik kan zijn dat ik allerlei dingen gemist heb natuurlijk, want ik ben ook vaak gericht op de niet-Nederlandse literatuur. Maar ik vond dit toch gewoon een opsteker op allerlei manieren. En ik raad het boek van harte aan. Het is echt een heerlijk boek voor de vakantie. Gouden Dagen van Berend Sommer.
Een heel bijzonder boek. The Origins of European Integration, The Prehistory of Today's European Union, 1937-1951, geschreven door Mathieu Segers.
Ja, jeetje, je Annette. Ik wist niet dat we dat ook deden in het café. Maar,
ja, dat mag toch af en toe, een zelffelicitatie.
Ja, nou, mooi. Ja, ik ben heel blij dat het boek er eindelijk is. Dat kan ik ook wel zeggen, of er bijna is.
Want het is het resultaat van 10 jaar onderzoek,
ja,
hè?
Ja, het is een resultaat. Ik ben precies in de herfst van 2013 begonnen. Ik had toen een fellowship gekregen in Oxford. En ik begon daar aan dit onderzoek over de voorgeschiedenis eigenlijk van de Europese integratie in de Bodleian Library Special Collections onderdeel. Een fantastische archief. Waar ik eigenlijk op zoek ging naar iets wat me heel erg bezig hield. Waar ik graag onderzoek naar wilde doen. Namelijk de Al die ideeën die er waren voor het grote plan van de Europese gemeenschap en kolen en staal, voor kolen en staal, waar normaal gesproken de geschiedenis van de Europese integratie altijd mee begint. Maar dat kwam natuurlijk niet als een donderslag bij heldere hemel. Daar ging een hele voorgeschiedenis aan vooraf, van plannenmakerij, van netwerken, van mensen die probeerden een beter Europa te verbeelden in allerlei concrete initiatieven. Eigenlijk al vanaf het interbellum, toen men aanvoelde komen na de Eerste Wereldoorlog, het zou zomaar weer eens een keer de verkeerde kant op kunnen gaan. Nou, ik wilde heel graag die ideeënstorm, die eigenlijk aan de Koude Oorlog vooraf gaat, en die voor een groot gedeelte zich al afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog, en zijn wortels heeft in het interbellum, zoals ik toen al zei, en het netwerk van denkers, beleidsmakers, politici, intellectuelen, dat daarbij hoort. En dat is eigenlijk een soort transatlantische wereld die we nooit echt in beeld gekregen hebben. Dat wilde ik heel graag reconstrueren op basis van archiefonderzoek. Dus daar ben ik toen mee begonnen.
Maar was je naar iets specifieks op zoek daar in dat archief?
Nou, de Bodleian,
zocht je ergens naar?
De Special Collections in de Bodleian Library heeft onder andere de nalatenschap van Attlee, de naoorlogse premier van het Verenigd Koninkrijk, met heel uitgebreide ideeën over de toekomst van Europa en ook Europese samenwerking. Dus daar wilde ik daar toen heel graag naar kijken. Maar ook ligt daar de nalatenschap van Isaiah Berlin, een van de leidende denkers van het Westen tijdens de Koude Oorlog, die zijn ideeën eigenlijk ook vormt in de periode van de eind jaren 30, jaren 40. Dus dat heb ik daar gedaan. Maar daarnaast heb ik natuurlijk afgelopen jaar heel veel onderzoek gedaan in Duitsland, in Frankrijk, in Italiaanse bronnen, in Nederlandse archiefonderzoek. Heb ik geprobeerd om die wereld die ik net al schetste, een soort transatlantische wereld, voordat de transatlantische wereld er was, in kaart te brengen. En vooral de plannen, de ideeën, al de mislukkingen en hoe dat uiteindelijk leidde tot dat hele praktische idee voor de Europese gemeenschap voor kolen en staal. Welke omstandigheden dat stuurde.
Je hebt het niet alleen gedaan, hè?
Nee, zeker. Zoiets krijg je alleen niet voor elkaar. En ik ben met name twee mensen ongelooflijk dankbaar. Het zijn twee promovendi. Jorrit Steehouder en Clemens van den Berg. Die de laatste vijf jaar eigenlijk gewerkt hebben aan deelonderzoeken. Op een ongekend goede manier. Ze hebben prachtige proefschriften afgeleverd. En dat konden ze doen omdat we binnen mijn afdeling in Utrecht, waar ik tot 2016 werkte, op een gegeven moment met het idee voor dit onderzoek samen met een paar collega's een grote subsidie binnenhaalden. Waarmee we twee promovendi aan het werk konden zetten. En die uiteindelijk zijn die promotieonderzoeken ook belangrijke pijlers onder gedeeltes in het boek dat nu gaat verschijnen. Dus, en dan vergeet ik nog alle andere internationale collega's en conferenties met wie ik allemaal delen of eerste ideeën of papers die uiteindelijk in het boek terecht zijn gekomen en de inhoud daarvan heb kunnen bespreken.
Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze speciale Boekenweek aflevering. Een lijst met alle boeken zetten we in de show notes. En de zo door Mathieu geliefde leestafel houden we natuurlijk in ere in het café. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport.